Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Pinksteren, het feest van de vervulling, daarover gaat het vanmiddag. En wij gaan zingen uit Psalm 118, vers 12, de dag die de Heere gemaakt heeft. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen, die ons blijdschap geeft. Psalm 118, vers 12. Beleiden vanmiddag ons geloof met zondag 20 van de Heidelbergse catechismus, die heel kort en kernachtig samenvat wat wij geloven en beleiden over de Heilige Geest. En daarna zingen we uit Psalm 61 het derde vers. We zingen Psalm 61 vers 3 nadat wij ons geloof hebben beleden. En wij beleiden in gemeenschap met de kerk van de reformatie met vraag en antwoord 53 van de catechismus. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Het antwoord: eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwig blijven. Amen. Gemeente, bidden wij om de opening van het woord en de verlichting van de Heilige Geest. Laten wij bidden. Dank u, Heere, voor deze dag. Een dag waarvan we mogen zeggen, dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laat ons op dezelfde ons verheugen en verblijd zijn. En Heere, wij mogen opnieuw samen zijn. Opnieuw het heilsfeit van Pinksteren te herdenken. Uw geest uitgestort, uitgegoten op alle vlees. En Heere, wij bidden om uw Heilige Geest. Dank u dat uw geest gekomen is. Dat hij door Jezus Christus is uitgegoten uit de hoge. En wij bidden dat uw geest in ons midden zal zijn. Om ons, om persoonlijk in ons te wonen. Ons met Jezus Christus te verbinden. Om ons vol te maken van uw volheid. Persoonlijk en samen als gemeente. En Heer, wij danken u dat Jezus Christus alles volbracht heeft. En daarom zijn geest heeft gegeven om dat alles bij ons te brengen. Om ons met hem te verbinden. Hem en al zijn weldaden deelachtig te maken zoals we hebben beleden. Heer, breng dat bij ons. Bij ieder van ons persoonlijk. In ons hart dat de dood en de opstanding van Jezus Christus ons leven gaan bepalen. En we steeds meer en steeds dieper gaan beseffen wat hij gezegd heeft. Zonder mij kunnen jullie niets doen. Dat we in hem alles mogen vinden wat we zelf niet hebben. En zo nodig hebben. De verzoening voor onze zonden. De vrede met u. De vernieuwing van ons leven. Dat we het oude mogen afleggen dat niet is zoals u het hebt bedoeld. De werken van de duisternis, de zelfgerichtheid. Die ons leven naar het verderf brengen. En dat we het nieuwe leven, de nieuwe mens mogen aandoen. En vol mogen worden. Van liefde, van blijdschap, van vrede, van geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Opdat uw geest onder ons zal wonen. En Jezus Christus in ons gestalte mag krijgen. En uw licht door ons heen mag schijnen. In deze wereld, ook naar anderen toe, die u niet kennen. Heer, geef het aan ons persoonlijk. Geef het hier in de gemeente. Geef het aan dominee van de Brink, aan de broeders van de kerkenraad. Maak ze vol van uw geest. Om de gemeente te leiden, voor te gaan. In het dienstbetoon. Tot opbouw van uw lichaam. Dat de volheid van Christus onder ons mag wonen. Zegen de dingen die we samen als gemeente mogen doen. De diensten bij Brug 010. Onze onderlinge gemeenschap. We willen ook in het bijzonder vandaag voor de huisbijbelkringen. Als samen uw woord open gaat. Als we het bestuderen. Mag daardoor Christus rijk in ons wonen. Mogen we elkaar ook van elkaar leren. Elkaar opbouwen. Elkaar ondersteunen. Heer, geef het ook aan heel uw kerk de volheid van uw geest. Geef verbondenheid onder allen die uw naam belijden. Geef trouw aan uw woord. Trouw aan elkaar. Ondersteun uw kerk. Wees bij christenen die worden vervolgd. Geef ze kracht en volharding. Ondersteun uw kerk ook, Heer, in te midden van de secularisatie. Waar kerken leeglopen. En uw woord steeds minder te zeggen heeft in de samenleving. U steeds verder weg lijkt te zijn. Heer, werk ook in onze tijd. In onze samenleving. We bidden voor onze kinderen, voor de jongeren. Dat u door uw geest, Jezus Christus, in hun leven brengt. Dat ze in hem geworteld en opgebouwd mogen zijn. Leid hen in uw waarheid. Heer, geef dat ouderen daarin mogen voorgaan. Een voorbeeld mogen zijn. Heer, helaas is het soms anders. Dan kunnen we als ouderen wel veel zeggen over u. Maar we leven zo weinig met u. Heer, mogen dan de jongeren een voorbeeld zijn voor de ouderen. En hen voorgaan in geloof. In hoop op u. We bidden om uw leiding in de vragen van deze tijd die op ons afkomen. Hoe we als christenen moeten leven. Waar u bent in deze wereld. Waar je anderen over het goede nieuws van u kunnen vertellen. Waar je vragen daarover kunnen beantwoorden. Ook vragen in ons eigen hart leven. Leid ons vanuit uw woord, Heer. En geef ons een open en ootmoedig hart om te luisteren wat u te zeggen hebt. Geef ons de genade van de bekering. Het afkeren van de zonde. En het toekeren naar de volheid van Jezus Christus om daaruit te leven. Om ons kruis op ons te nemen en vrolijk achter hem aan te dragen. En mogen wij uit uw volheid ontvangen, genade voor genade, ook deze middag. En geef ons uw zegen, ook als we niet hier in de kerk erbij kunnen zijn. Als we thuis op een andere plaats meeluisteren, of de preek naluisteren. Hoor ons genadig en geef ons uw geest. Dat bidden wij van u, om Jezus wil. Amen. Gemeente, het woord van de Heer komt vanmiddag naar ons toe uit Handelingen 2. Wij lezen daarvan vanaf vers 1. En ik had opgegeven vers 13, maar laten we maar lezen met vers 21. Over die woorden van Joël zal ik in de preek nog terugkomen. Dus we lezen Handelingen 2, vers 1 tot en met 21. En de tekst voor de preek is het eerste gedeelte van vers 4. De schriftlezing is Handelingen 2, de verzen 1 tot en met 21. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtig bijeen. En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid gelijk als van een geweldige gedreven wind. En vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. En het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volken dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkaar, zie zij niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen, een iegelijk in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamfilië, Egypte en de delen van Libië dat bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En anderen spottend zeiden, ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen, gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, zoals gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen, en ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis. En de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Tot zover onze schriftlezing. We staan stil bij het eerste gedeelte van vers 4 vanmiddag, dat ik nog een keer voorlees, de tekst voor de preek. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Het thema van de preek is Pinksteren is het feest van de vervulling. We staan stil bij twee aandachtspunten. Ten eerste de vervulling van Gods belofte. En ten tweede de vervulling met de Heilige Geest. Pinksteren is het feest van de vervulling. Ten eerste de vervulling van Gods belofte. En ten tweede de vervulling met de Heilige Geest. U mag nu de Heere dienen met uw gaven voor de al genoemde bestemmingen, en wij zingen als inleiding tot de prediking uit Psalm 45. Dat is een bruiloft over een koning die gaat trouwen met een prinses, en dat is een profetisch beeld van het huwelijk tussen Christus en zijn gemeente. Dus de psalm zingt over de schoonheid en de genade van Christus, en als we vol worden van de Heilige Geest, dan worden we vol van Christus en van zijn genade. En daarom zingen wij Psalm 45, de versen 1 en 4. Pinksteren is het feest van de vervulling. Ten eerste de vervulling van Gods belofte. En ten tweede de vervulling met de Heilige Geest. Als eerste de vervulling van Gods belofte. Gemeente, jongens en meisjes, vandaag is het feest. Pinksterfeest. Wanneer vier je feest? Nou, als je jarig bent bijvoorbeeld. Dan vier je feest omdat er een jaar van je leven voorbij is. En je begint aan een nieuw jaar van je leven. Dat is vaak zo als we feest vieren. Dan is er iets voorbij, iets afgerond en er begint iets nieuws. Bijvoorbeeld je schooltijd is voorbij. Je hebt je diploma gehaald en je begint aan een nieuwe opleiding of aan een baan. En daarom vier feest. Soms vieren we feest omdat er iets heel ergs voorbij is. Bijvoorbeeld op Bevrijdingsdag. Op 5 mei 1945 kwam er een einde aan een verschrikkelijke tijd. De tijd van de oorlog. En ieder jaar vieren we dat nog. En de ouderen onder ons, die dat hebben meegemaakt, de bevrijding, die zullen dat nooit vergeten. Een hele erge, verschrikkelijke tijd was voorbij. En er begon een nieuwe tijd. Een veel betere tijd. Een vrijheid, een tijd van vrijheid. Nou, zo is het ook met het Pinksterfeest. Pinksteren is een heel groot feest, omdat er een nieuwe, veel betere tijd gekomen is. Daarover gaat het in Handelingen 2. En dat vieren wij vandaag. En daarom schrijft Lucas in vers 1. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld was. Op Pinksteren is een tijd, een periode vervuld, vol geworden. En er breekt een nieuwe tijd aan. Nou, dan kun je van die tijd voor Pinksteren niet zeggen dat het een heel erg verschrikkelijke tijd was, zoals de oorlog. Maar toch kun je wel zeggen dat die tijd na Pinksteren veel mooier, veel beter is dan de tijd voor Pinksteren. En daarom is Pinksteren een bijzonder feest, een heel groot feest. Er is een veel betere tijd gekomen. De tijd waarin God zijn belofte heeft vervuld. Ja, hoe bedoelt u dat? Welke belofte dan? Nou, de belofte dat de Heilige Geest zou komen. Of beter gezegd, preciezer gezegd, de belofte dat God zijn geest zou uitstorten, uitgieten. De profeten van het Oude Testament, van de tijd voor Pinksteren, die hadden dat voorzegd. Straks zeiden ze, komt er een tijd en dan zal de Heere zijn geest over ons uitgieten, uitstorten. Bijvoorbeeld, de profeet Joël heeft dat gezegd. Petrus die noemt dat. Als mensen zeggen, wat gebeurt hier nou? Zijn die mensen dronken of zo? Nee, zegt Petrus, wat nu gebeurt, dat heeft Joël al voorzegd. Dat God, zei de Heere, zijn geest zal uitstorten. Dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. Maar Joël is niet de enige profeet die dat gezegd heeft. Je vindt die belofte dat de Heere zijn geest zal uitstorten, ook bij Jesaja en bij Ezekiel en bij Zacharia. Straks, zeggen zij, zal de Heer zijn geest over zijn volk uitstorten. En iedere profeet die zegt dat weer op zijn eigen manier. Met zijn eigen nadruk en boodschap. Iedere profeet die belicht weer op een andere manier hoe dat zal zijn als de Heer zijn geest zal uitstorten. Want wat de Heilige Geest komt doen, dat kun je niet in één profetie vangen. Het werk van de Heilige Geest, dat is zo rijk, zo vol inhoud, dat past niet in één profetie. Het is misschien niet zoiets als een diamant. Als je een edelsteen, als je die, als je die schittert, als je die draait, dan schittert die weer op een andere manier. En zo zit er telkens weer iets nieuws aan. Of vergelijk het met als er iets heel bijzonders in de wereld gebeurt. Een grote gebeurtenis. Dan staat in de krant niet één kort bericht, maar dan gaan er wel 3, 4 of 5 pagina's over. Het belang van zo'n gebeurtenis kun je niet in een paar alinea's samenvatten. Zo is het ook met het werk van de Heilige Geest. De belofte dat de Heilige Geest zal worden uitgestort, die is zo rijk, zo vol inhoud, dat past niet in één profetie. Joël, die benadrukt vooral de breedte van het werk van de Heilige Geest. Gods Geest zal komen op alle vlees, op alle mensen. Op jong en oud, op rijk en arm, op man en vrouw. Het zal niet meer zijn zoals vroeger, toen de Geest van de Heere alleen op bijzondere dienstknechten van God kwam, op profeten of priesters. Nee, iedereen zal een profeet van de Heere zijn in de tijd dat God zijn geest heeft uitgestort. Als je met heel je hart aan de Heere bent verbonden, dan ben je een profeet. Ook al ben je nog klein. De Heere zal je onderwijzen van binnenuit. Hij zal je leren wat zijn woord betekent. Hoe je dat aan andere mensen kan doorvertellen. Hoe je in deze wereld een getuige van Christus kunt zijn. Daarover spreekt Joël. En Jesaja, die wijst vooral op de rijke gevolgen van de uitstorting van de Heilige Geest. In Jesaja 32 staat dat God zijn geest uit de hoge over zijn volk zal uitgieten. En dan zegt Jesaja, zal er een heel andere tijd aanbreken. Een vruchtbare tijd, waarin de woestijn zal bloeien, vruchtbaar zijn. En het kwaad zal verdwijnen. En het onheil. Er zal veiligheid zijn, vrede, gerechtigheid. Dat komt de Heilige Geest doen. Vrede en gerechtigheid bij jou brengen. En in hoofdstuk 44, dan vergelijkt Jesaja dat uitgieten van de geest met het gieten van water op dorstige en droge grond. Ook het wijst hier op vruchtbaarheid, dat de grond gaat bloeien en er kan groeien in die grond. Als de geest komt, dan zal het volk van God tot bloei komen. Je zult geen gebrek hebben, want God verzadigt je. En Gods gemeente zal groeien in de breedte en in de diepte. De diepte. Daarover gaat het vooral bij wat Ezechiël zegt over de Heilige Geest. Misschien wel de diepste tekst over het werk van de Heilige Geest in het Oude Testament is Ezechiël 36, vers 27. Ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. Dat de geest van de Heere komt wonen in ons hart. Om, zo zegt Ezechiël, dat rein te maken. Om het nieuw te maken. Om een nieuw hart te geven. De geest van de Heer zal het stenen hart wegnemen. En een vlezen hart geven. Want ons hart, dat is de kern van het probleem. Het is van steen, zegt Ezechiël. Hard en ongevoelig en dood. Ons hart is ongevoelig voor de stem van God, de woorden die hij spreekt. Ons hart wil niet gaan in de weg van Gods geboden. Maar de geest van de Heere, die zal dat veranderen. Hij komt in je, diep van binnen. En hij geeft je een hart dat wel luistert naar God. Dat hem lief heeft. Dat doet verlangt om te doen wat hij wil. En dat zal een enorme verandering zijn. In hoofdstuk 37 zegt Ezechiël, dan vergelijk je dat met een veld vol dode beenderen. Vol met skeletten die tot leven komen. Die massa dode botten worden levende lichamen, omdat de geest van de Heere erin komt en wordt uitgestort. Wat een enorm verschil. Wat een rijkdom, wat de geest van de Heere doet. Zacharia, een andere profeet van de Heere, die zegt in hoofdstuk 12 van zijn profetie dat de Heere zijn geest zal uitstorten. En hij noemt hem de geest van de genade en van de gebeden. En die geest zal je een diep schuldbesef geven. Een hartelijk berouw, zegt Zacharia. Door de geest krijg je een heel nieuwe kijk op je leven. Een heel andere kijk wie God is en wie jij zelf bent. Hoe dat je berouw krijgt en een terugkeert naar hem en een diep verlangen krijgt om de Heere te dienen. En de profeten, zij zien rijkhalsend uit naar die tijd. Joël, Jesaja, Ezekiel, Zacharia, ze vermanen, ze bemoedigen de Israëlieten om de Heere te dienen. Om naar hem te luisteren. Om op hem te vertrouwen. Want straks zal de Heere zijn geest uitstorten. En dan wordt alles anders. Wat zal dat een bijzondere, een rijke tijd zijn. En in die tijd leven wij. Want de Heilige Geest is uitgestort. Het gebeurde toen in Jeruzalem. En wij leven in de tijd van de geest. In de laatste dagen. Zoals Petrus zegt. Handelingen 2 vers 17. Die tijd dat iedereen die de Heere kent een profeet van de Heer is. Die tijd van innerlijke vernieuwing en verandering. De tijd van het leven naar de geboden van de Heer. De tijd van overvloed, van vrede en gerechtigheid. In die nieuwe, veel betere tijd leven wij. En daarom is Pinksteren zo'n groot feest. Daarom vieren we dat ieder jaar. Want we mogen nooit vergeten hoe bijzonder de Heere ons heeft gezegend door zijn geest uit te storten. Pinksteren is het feest van de vervulling. Van de volheid. Van de volheid van de Heilige Geest. Maar ook en ja, misschien nog meer wel, van de volheid van Christus. Want wanneer werd het Pinksteren? Na Kerst en Goede Vrijdag en Pasen en Hemelvaart. De Heilige Geest die komt omdat Christus is gestorven en opgestaan en naar de hemel gegaan. Omdat het werk van Christus compleet is, helemaal vervuld. De volheid van de Heilige Geest, dat is de volheid van Christus. Omdat het werk van Christus vervuld, volbracht, compleet is. De Zoon van God is mens geworden. Hij nam de gedaante aan van een slaaf. Hij was gehoorzaam tot de dood van het kruis. Hij bracht het offer voor onze zonde. Door zijn dood en opstanding is er vergeving en nieuw leven. En zal straks alles weer nieuw worden. Zoals God het bedoeld heeft. En wat de Heilige Geest bij ons komt brengen. Dat is wat Christus voor ons heeft verdiend. Zoals de catechismus zegt. Om mij Christus en al zijn weldaden deelachtig te maken. Want dat werk van Christus is vervuld, volbracht, compleet. Maar daar hebben we niets aan, zegt Calvijn. Zolang Christus buiten ons is en van ons gescheiden is. En daarom komt Christus, als hij naar de hemel is gegaan, opnieuw naar ons toe. Door zijn geest. Om wat hij gedaan heeft bij ons te brengen. In ons te brengen. Dat doet de Heilige Geest. Christus in ons hart brengen. Want Christus moet bij de mensen in ons hart gebracht worden. Bij u, bij jou, bij mij, bij iedereen. Daarom is er ook dat wonder van al die talen. Alle mensen moeten in hun eigen taal de grote werken van God horen. Wat God gedaan heeft in Jezus Christus, zijn grote werken. De Heilige Geest, hij laat jou in je eigen taal horen wat Christus gedaan heeft. Wie hij is, en daarop wil de Heilige Geest ons richten. Dat wil hij in ons leven brengen en uitwerken. En ons leren wat dat betekent. Daar is de Heilige Geest steeds mee bezig. Want hij is uitgestort. De nieuwe tijd is aangebroken. De tijd van de vervulling, van de volheid van de Heilige Geest, van de volheid van Christus. In die tijd leven wij nu in 2017. Hoe kan de tijd ooit nog donker zijn als het licht van de Geest straalt? Als het werk van Christus compleet is. Wij mogen het werk van de Heilige Geest verwachten. We mogen er met vertrouwen om bidden. We hoeven niet karig te leven. We hoeven geen geestelijke honger te lijden. We hoeven niet moedeloos te zijn in de strijd tegen de zonde in je eigen leven, tegen het kwaad in de wereld. We hoeven niet te denken dat God ons overslaat, omdat wij te min zijn. En we hoeven niet te blijven zoeken naar wat waarheid is, zonder dat we ooit iets zeker kunnen weten. Want de Heilige Geest is uitgestort, uitgegoten over ons, uit de hoge, om de volheid van Christus uit te delen. Om ons te geven genade voor genade. Ja, wacht even, zegt u. Dat is natuurlijk mooi gezegd, maar is dat niet te hoog gegrepen? Ik kan daar vaak niet bij. Wat merk je nou van die rijkdom, van die volheid? Als deze tijd nou echt zo bijzonder is. Als de Geest nou zo die volheid bij ons gebracht heeft. Zou je daar niet meer van moeten merken. Meer van moeten ervaren. In je eigen leven. Meer van zien. In de gemeente. In hoe God werkt in deze wereld. Vrede. Gerechtigheid in onze wereld. Is dat niet een sprookje? Ja, dat zijn goede vragen. Die we niet moeten wegpoetsen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst moeten we goed luisteren wat het woord van God zegt. Dat woord zegt tegen ons. Wij leven in de laatste dagen. In de tijd van de overvloed van de Heilige Geest. Moeten het woord van God niet aanpassen aan onze ervaring. Wij moeten onze ervaring aanpassen aan het woord van God. Dat woord zegt: de Geest is gekomen. We mogen bidden om zijn krachtige werk. Zijn krachtige werk in ons eigen leven. Zijn werk in onze gemeente, in heel de wereld. We mogen ons uitstrekken naar zijn volheid. Naar de volheid van Christus. Naar zijn vrede. Naar zijn gerechtigheid. Want Christus heeft alles volbracht. Hij heeft het offer gebracht. De dood overwonnen. Hij heeft het leven en de onsterfelijkheid aan het licht gebracht. Door Het evangelie van zijn dood en opstanding. En dat evangelie wordt overal verkondigd. En daarom vieren wij vandaag feest. Pinksterfeest. Een groot feest. Want God heeft zijn belofte vervuld. En zijn geest over ons uitgestort. Laat ons verheugd van zorg ontslagen. Hem roemen die ons blijdschap geeft. Dat is ons eerste aandachtspunt. De vervulling van Gods belofte. En naar het tweede punt. De vervulling met de Heilige Geest. Ja, die vragen van ons. Leven wij in de tijd van de volheid van de Heilige Geest? Waar is die volheid? In mijn leven? In onze gemeente? In deze wereld? Wat zie ik daar nu van? Dat zijn goede vragen. Moeten we ook goede antwoorden op geven. De Heilige Geest is gekomen. Het werk van Christus is compleet en vervuld. En iedereen die in Christus gelooft, op hem vertrouwt, die heeft de Heilige Geest ontvangen. Die heeft deel aan de volheid van Christus, aan Christus en al zijn weldaden. Want wij leven in de tijd dat God zijn belofte heeft vervuld en de Geest heeft uitgestort. Daar kunnen we niet onderuit. Het woord van God zegt het ons duidelijk. Maar de Heilige Geest hebben, dat is niet hetzelfde als vol zijn van de Heilige Geest. Er staat in vers 4, en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Toen daar in Jeruzalem, werden die discipelen van Jezus vol van de Heilige Geest. Vervuld. En vervullen, volmaken, vol zijn, dat kan meer of minder zijn. Een glas kun je helemaal vol maken met water. Het kan half vol zijn. Of helemaal leeg. Nou, zo is ook niet iedere christen even vervuld met de Heilige Geest. Later in Handelingen schrijft Lucas dat de apostelen en christenen opnieuw worden vervuld met de Heilige Geest. En in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 5, vers 18, dan geeft Paulus zelfs een bevel. Word vervuld met de Heilige Geest. Iedere ware christen die heeft de Heilige Geest ontvangen. Maar daarmee ben je nog niet altijd vol van de Heilige Geest. Paulus waarschuwt de Efeziërs ook dat ze de Geest niet moeten bedroeven. En aan de christenen in Thessalonica schrijft hij: blus de geest niet uit. Blijkbaar gaat dat heel gemakkelijk. Dat je de geest bedroeft, verdriet doet. Dat hij zich terugtrekt. Dat je hem uitblust. Het kan zomaar zijn dat ik zelf, dat een gemeente niet vol, maar leeg is van de Heilige Geest. Ook al hebben we de Heilige Geest ontvangen. Ook al is Hij over ons uitgestort. Je kunt het vergelijken met een vuur. Soms heb je een uitslaande brand. Dat alles in lichte laaien staat. Maar een vuur kan ook een paar smeulende kooltjes zijn. Onder een hoop as. Nou, als je nieuw hout op het vuur legt. En je blaast het aan. Dan laai je de vlammen weer op. Zo moet ook de Heilige Geest, het vuur van de Geest, telkens weer in ons leven, in onze gemeente gaan branden en blijven branden. Met nieuwe kracht. Moet het telkens weer de volheid van de Geest ontvangen. Hoe kan dat? Hoe kun je vol worden van de Heilige Geest? Dan moet je eerst de Heilige Geest hebben ontvangen. Als je de Heilige Geest niet hebt ontvangen, kun je ook niet vol worden van de Heilige Geest. En hoe krijg je de Heilige Geest? Petrus die wijst zijn hoorders de weg aan het eind van zijn preek, vers 38. Ze vraagt aan die mensen die diep worden getroffen in hun hart, dat berouw waar Zacharia het over had. Wat moeten we doen? En Petrus zegt: bekeer u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Om de Heilige Geest te ontvangen is bekering nodig. En Petrus die brengt dat in verband met de vergeving van de zonde en de doop. De vergeving van de zonde, dat wijst op de volheid van het werk van Christus. Omdat Christus is gestorven en opgestaan. Daarom is er vergeving voor onze zonde. En de doop is daar het teken en het zegel van. En wat de Heilige Geest doet is ons verbinden met de volheid van Christus. Dat alles wat Christus heeft gedaan van jou wordt. Dat je alles van hem krijgt wat hij heeft verdiend. En vergeving van de zonde is daar de kern, de samenvatting van. En dat krijg je door bekering. En bekering zit het woord keren in. Omkeren. Jezelf bekeren, dat is je afkeren van je oude leven. Van de zonde. Van een leven zonder God. En het is je gelovig toekeren naar Christus. Naar zijn volheid. Jezelf bekeren, dat is erkennen dat je Christus nodig hebt. Dat je niet kunt zonder zijn volheid. Dat je zelf zo leeg bent van het goede. En zo vol van het verkeerde. En van de zonde. Hebt u zich bekeerd, hebt u zich toegekeerd naar de volheid van Christus, dan hebt u de Heilige Geest ontvangen. Dan heb je alles wat Christus heeft verdiend. Al het zijne is van jou. Je kunt alleen maar vol worden van de Heilige Geest als je die geest hebt ontvangen. Als je bent verbonden met de volheid van Jezus Christus. Maar om telkens weer vol te worden van de Heilige Geest, is net zo goed bekering nodig. Bekering is niet iets voor één keer. Zo van, nou ja, dat is dus de start van je christen. Als je echt christen bent, heb je bekering gehad. Nou, dat laat je achter je en dan ga je verder met de andere dingen. Bekering is niet iets voor één keer. We zijn nooit zo bekeerd dat we geen bekering meer nodig hebben. Onze catechismus beschrijft bekering als een levenslang proces dat twee kanten heeft. Bekering, zegt de catechismus, dat is het afsterven van de oude mens en het opstaan van de nieuwe mens. Een voortdurend proces. Die oude mens sterft en de nieuwe mens staat op. Die oude mens die sterft, dat is steeds weer met berouw en schuldbelijdenis. Je afkeren van het oude, van je oude leven, van je oude bestaan, van de zonde. Leeg worden van je zelfgerichtheid, van je leven zonder God. En tegelijk zo staat die nieuwe mens op. Dat je vol wordt van Christus, van wat hij gedaan heeft. Dat je leeft uit zijn volheid. Dat je steeds meer ziet wat het betekent, wat hij gedaan heeft. Dat je leven gaat bepalen. En dat je verlangt om naar zijn wil te leven. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Zo word je vol van de geest. Vol van Christus. In de Bijbel kom je ook mensen tegen die vol zijn van het kwade, van de zonde. Mensen die vol zijn van bedrog, van jaloezie, van boosheid en van woede. Dat zie je vooral bij de farizeeërs en andere mensen die Jezus en zijn werk tegenstaan. Als je Christus niet nodig denkt te hebben. Als je hem afwijst als hij naar je toe komt. Dan word je vol van het kwaad. Dan bloeit het kwaad op uit je hart. Paulus noemt dat de werken van het vlees. Seksuele zonde. Boosheid. Ruzie. Jaloezie. Hebzucht. De kerk gaat eraan kapot. En jijzelf ook. En Paulus zegt tegen de Efeziërs: jullie moeten de Heilige Geest niet bedroeven. Maar je moet juist met de Geest vervuld worden. En hij schrijft dat in de context dat hij uitgebreid aan de orde stelt hoe je als christen moet leven. En Paulus zegt: jullie moeten niet leven als de heidenen. Leg die oude mens af met zijn boze werken. Lieg niet. Laat je niet meeslepen door je boosheid. Door je bitterheid. Door je begeerte. Door je hebzucht. Maar doe de nieuwe mens aan. Spreek de waarheid. Wees vriendelijk. Vergeef elkaar. Wees trouw in je huwelijk. Leef in reinheid. Dat gebeurt als je leeft. Dat kan alleen maar gebeuren als je leeft uit de volheid van Christus. Als je het weet, alles wat ik nodig heb om zo te leven, dat vind ik alleen in hem. Als je leeft bij wat Christus gedaan heeft, dan bloeit de vrucht van de geest op. Dan komt er liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, betrouwbaarheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Wat gaat je leven? Wat gaat de kerk er dan anders uitzien? Is dat niet wat we vandaag nodig hebben? Voor ons persoonlijk, voor onze kerk, voor de reformatorische wereld. Dat is te veel zelfgenoegzaamheid. Dat vinden het moeilijk om elkaar lief te hebben, te vergeven, te verdragen. Dat iemand anders denkt, anders is, de dingen anders aanvoelt dan ik. Wat is er onderhuids veel boosheid, elkaar veroordelen. Wat verwijten we elkaar veel? En die hebzucht. Leef bij dingen die je hebt, meer willen krijgen. Daar hebben we ook genoeg van. En bij andere kerken, bij andere mensen in de kerk, hebben we dat wel redelijk snel in de gaten wat er mis is. Maar bekering, dat gaat niet over anderen, dat gaat over mijzelf. Waarvan moet ik mij bekeren? Wie moet ik verdragen? Wie moet ik vergeven? Waar zit mijn boosheid, bitterheid, ongeduld? Waar zitten de heimelijke verwijten? Welke onreinheid moet ik afleggen? Van welke hebzucht moet ik mij bekeren? En de zonden, die werken van het vlees, die werken vaak heel subtiel. Dat oude leven, dat zit zo diep in ons denken. Dat is er zomaar niet uit. Je kunt dingen met je verstand weten. Je kunt je mond vol hebben over Christus en over de Heilige Geest. En toch zo naar het vlees leven. Met jezelf bezig zijn. Denken vanuit jezelf. Neerkijken op anderen die niet zo geestelijk zijn als jij bent. Die niet zoveel inzicht hebben. Die niet in beweging te krijgen zijn Terwijl jij het vuur uit de sloffen loopt voor God. Voor wie loop je zo hard? Voor Christus? Of voor jezelf? Wil je Christus eren met je leven? Of wil je eigenlijk toch ook wel graag dat anderen zien wat voor een goede christen jij bent? Daarvoor geeft God zijn geest niet. Hij geeft zijn geest om zijn werk te doen. Om anderen lief te hebben. En te dienen zoals hij ons heeft lief gehad en gediend. Hij geeft zijn geest om geduld te hebben met anderen. Om te verdragen zoals hij zelf geduldig was en verdroeg. Het werk van God, het werk van Christus, dat is ook van hem getuigen. In het boek Handelingen krijgt dat veel nadruk. Christus geeft zijn geest om mensen getuigen te maken van hem. Vandaar ook al die verschillende talen. In iedereen moet de grote werken van God horen. Daarvoor geeft God zijn geest. Om dat, je dat te laten doen. Als je gaat leven, als je uit de volheid van Christus, als je hart vol wordt van hem, dan ga je vanzelf over die grote werken van God spreken. Wie hij is, wat hij gedaan heeft. En dat gebeurt alleen maar als je leeg wordt van jezelf. Als ik mijn glas vol doe met zand, kan er geen water meer in. Dus dan kun je alleen maar vol worden van Christus als dat oude eruit gaat. Daarom is bekering ook sterven aan jezelf. Snijden in je eigen vlees. Jezus zei het zelf. Wil je mij volgen? Dan moet je je kruis opnemen. Jezelf verloochenen. Naar jezelf verloochenen. Niet boos worden. Maar verdragen. Niet toegeven aan die mensenvrees. Om toch maar niet van Christus te getuigen. Geduldig blijven. Als mensen je tegenvallen. Als God de weg anders leidt dan je graag had gewild. Niet meegaan in het wereldse denken over seksualiteit. Maar Christus eren met je lichaam. Misschien word je daar wel moedeloos van. Jij gaat zo'n bekering nooit halen. Het is zo moeilijk om tegen je eigen vlees, je zondige natuur in te gaan. Hoe kun je het voor elkaar krijgen? Bekering, vol worden van de Heilige Geest. Het is vast niet voor mensen zoals jij. Misschien voor mensen die zachtmoediger zijn. Die een minder besmet verleden hebben. Minder ballast met zich meedragen. Nee, je hoeft niet moedeloos te worden. Het is wel goed als je ootmoedig wordt. Dat je eerlijk aan God belijdt hoe het met je voorstaat. Dat je die bekering inderdaad niet zelf voor elkaar krijgt. Dat je zo vol bent van al het verkeerde. En dat je dat nooit kwijtraakt. Met je eigen pogingen. Maar je hoeft niet moedeloos te zijn. Want de Heilige Geest is uitgestort. Omdat Christus alles volbracht heeft. Christus is alles. En Christus is genoeg. En hij geeft ons zijn geest om ons te leren leven uit zijn volheid. Alles wat je nodig hebt, is bij hem te krijgen. We gaan het wezen straks zingen, de kinderen kennen het. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt. En die geest die is uitgestort, is ook de geest van de bekering. En God geeft zijn geest niet als beloning op onze bekering. Nou, nu hebben we het goed gedaan, nu kan de geest wel komen. Nee, hij geeft zijn geest zodat wij ons kunnen bekeren. Die geest is het die alles in ons werkt. En daarom moet je die geest zoeken. Luisteren naar wat hij tegen je te zeggen heeft. Wat je aanspreekt in de prediking, in het woord van God. En opletten hoe hij je naar Christus wijst. En met hem meewerken. Als Paulus schrijft aan de Filippenzen: werk uw zaligheid met vrees en beven. Waarom? Het is God die in u werkt. Het willen en het werken. Naar zijn welbehagen. Verwacht niets van jezelf. Maar alles van Christus. Van zijn geest. Ja, en dat levert strijd op. Het gaat niet vanzelf. Er is geen christelijk leven zonder strijd. Zonder zelfverloochening. Maar juist in de strijd, dan wordt Christus kostbaar. Want wat heb je hem steeds weer, steeds meer nodig? En wat geeft hij je steeds weer nieuwe kracht? Hoe laat hij je steeds weer zijn liefde merken? Zijn geduld, zijn trouw. En hoeveel blijdschap en vrede wil hij telkens weer geven? En hoe voller je wordt van Christus en van zijn geest, hoe meer dat oude pijn gaat doen, dat maar niet voorbij wil gaan. En hoe meer je gaat verlangen naar de volkomen volheid. De geest leert ons zuchten. Hij zucht met ons mee, zegt Paulus in Romeinen 8. Want die volkomen vervulling van Gods belofte, Die moet nog komen. Die geest is wel uitgestort. Die nieuwe tijd is gekomen. Maar tegelijk toch ook nog niet. Als Christus komt. En wij bij hem zullen zijn. Dan zal die belofte volkomen vervuld zijn. En zullen we helemaal werkelijk vol zijn van Christus. Van zijn geest. Het oude zal helemaal voorbij zijn. We zullen hem zien. Zoals hij is in al zijn volheid. Pinksteren is het feest van de vervulling. Maar het is ook het feest van de verwachting. En laten we in die verwachting, in die hoop, ons uitstrekken naar de volheid van Christus. Laten we ons kruis op ons nemen. Vrolijk. Zoals bij onze doop is gebeden. En hem navolgen. Om voor Christus te leven. Om zijn werk te doen. In deze wereld. Tot eer en glorie van zijn naam. Tot hij komt. Amen. Wij zingen het Psalm 108 vers 1 en 2. Over het verlangen om de Heere te dienen. En zijn grote werken te vertellen. Psalm 108 vers 1 en 2. Laten wij de Heer danken en bidden. Barmhartige God en Vader, wij danken u voor uw volheid. De volheid van Jezus Christus, de volheid van uw geest. Dat Christus alles volbracht heeft en uit zijn volheid genade voor genade wil geven. Dank u dat u door uw geest bij ons komt brengen om alles te geven. Zelfs dat wij erom gaan vragen. We bidden om uw genade, Heer, om eerlijk onze eigen leegheid onder ogen te zien. Om te leren zien waar wij uw geest bedroeven, waar wij hem uitblussen, zodat hij zich terugtrekt. Heer, leid ons en leer ons. Leer ons leven uit uw volheid. Zo komen we tot u, Heer, met lege handen. Maar bij u is de volheid en de genade en de overvloed. Geef ons, Heer, schenk het ons uit genade door uw geest. Heb dank voor uw woord deze dag. Heb dank voor deze feestdag. De grote dag die u gemaakt hebt. Mogen ons verheugen en verblijd zijn. Ook deze avond, ga met ons mee naar onze plaats van bestemming. Geef een goede avond, geef ook morgen een gezegende dienst. Zegen dominee van de Brink in het voorgaan, de gemeente in het luisteren. Mag uw naam en glorie vermeerderd worden. Dat wij u kennen en loven en prijzen en voor uw leven. Hoor ons genadig, Heer, vergeef onze zonden en aanvaard onze dank. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 81, vers 12. Opent uw mond. Ik denk dat de kinderen het versje wel kennen. Het is een heel mooi psalmversje. Dat je je lege hand mag ophouden bij de Heer. En hij geeft mild en overvloedig uit zijn volheid. Psalm 81, vers 12. Wij gaan heen biddend om de zegen van de drie-enige God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij alle eer. Amen.